Welkom bij Radio Maria.
Openbaring, een programma van Radio Maria, u gebracht door Dian Kets.
Beste luisteraars, in onze tijd valt alleen het woord antichrist. En naar gelang van iemands gezindheid wordt daar ook een invulling aan gegeven. Een persoon, een volk of godsdienst. Maar wat zegt de traditie van de katholieke kerk daarover? Laat ons eens de catechismus ter hand nemen. Het zevende artikel uit de geloofsbelijdenis luidt: Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Onder dat geloofsartikel geeft de catechismus het ondertiteltje De laatste beproeving van de kerk. En wat lezen we daar? Voorafgaand aan de komst van Christus moet de kerk een laatste beproeving doorstaan, die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het mysterie van de ongerechtigheid onthullen, in de vorm van een godsdienstig bedrog, dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor betalen, is dat ze afvallen van de waarheid. De ergste godsdienstige dwaalleer is die van de antichrist. Dit wil zeggen, die van een pseudo-messianisme waarin de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en zijn Messias, die in het vlees gekomen is. Tot hier het citaat. Telkens men beweert de messiaanse verwachting in de geschiedenis in vervulling te doen gaan, tekent deze dwaalleer van de antichrist zich in de wereld af, zegt de kerk. Terwijl deze verwachting alleen maar door het oordeel op het einde der tijden in vervulling kan gaan. Met andere woorden, geen hemel op aarde, maar een hemel wanneer de aarde in haar huidige vorm opgehouden heeft te bestaan. Niet dat de hemel de aarde niet zou raken. Dat ervaren we trouwens. Het zij op bedevaartplaatsen, of in het gebed, of in bepaalde ervaringen van het dagelijks leven. Maar zoals in Jezus' aardse leven, zijn die tabormomenten zeldzaam. En is het leven grotendeels een min of meer moeizame kruisdraging doorheen het dagelijks bestaan. De kerk heeft het vals messianisme dat de hemel op aarde belooft verworpen. Zij gaf aan deze vervalsing van het komende koninkrijk de naam chiliasme en bedoelt daarmee een politiek, geseculariseerd en intrinsiek vals messianisme. Dat wil zeggen, niet de verlossing van de nederigen, maar een door mensen bewerkte hemel op aarde die geen stand houdt, doch de mensen tijdelijk verblindt. En waarin bestaat die utopische hemel? Een door macht en voorwaarden bedongen vrede en algemeen welzijn. Dus een nieuwe orde of ideologie, los van de persoon van Christus en los van de kerk. De kerk zal de heerlijkheid van het koninkrijk alleen maar binnengaan door het laatste Pasen heen. Wanneer zij haar Heer in zijn dood en verrijzenis zal volgen, lezen we verder. De kerk en iedere gelovige in haar voetspoor moeten hier op aarde dus geen historische triomf van het Rijk Gods verwachten, op grond van een steeds grotere vooruitgang. De triomf van de kerk bestaat in de overwinning van God op het kwaad op het einde der tijden. Eerder dan naar triomfalisme te streven of zich over te geven aan heimwee naar een kerk die het in de samenleving nog voor het zeggen had, is een gelovige geroepen de weg van voortdurende bekering te gaan, die een weg is van ontlediging, arm worden in evangelische zin, met het oog op een grotere bevrijding van het ik, wat vreugde meebrengt die blijft, ook in de beproevingen van het leven, zelfs bij vervolging. Dat is de overwinning op de wereld waarover Jezus spreekt. Vrees niet, ik heb de wereld overwonnen. Dat is ook de overwinning van de bruid van Christus, de kerk. De triomf van God over de opstand van het kwaad zal de vorm aannemen van het laatste oordeel, na de laatste kosmische beving van deze wereld die voorbij gaat. Zo verwoordt de catechismus het. Aangezien we het al enkele keren hadden over het Messiaanse Koninkrijk, willen we daar even op ingaan. En ook daarvoor raadplegen we de catechismus. We lezen dat Jezus de geloofsbelijdenis van Petrus aanvaardt, die hem erkent als de Messias. Maar Jezus kondigt daarbij ook zijn lijden aan. Zo onthult hij de authentieke inhoud van zijn Messiaanse koningschap. De mensenzoon die uit de hemel is neergedaald, is tegelijk de leidende dienaar. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Daarom wordt de ware betekenis van Jezus' koningschap slechts op het kruis getoond. En pas na Jezus' verrijzenis zal Petrus ten overstaan van het volk dan ook kunnen uitroepen: voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan dat God hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus die gij gekruisigd hebt. Als God Jezus verheerlijkt na de totale ontlediging van zijn lijden en kruisdood, zullen ook wij gelovigen aan het Messiaanse Rijk deel hebben in de mate dat wij diezelfde weg van sterven en verrijzen willen gaan. De triomf, de overwinning, ligt dus mede aan ons, aan onze bekering. Hij kan plaats hebben waar christenen vervolgd worden, op de vlucht zijn, in tentenkampen proberen te overleven. Met andere woorden, de triomf is geen synoniem van een rustig of redelijk rustig leven, nog van godsdienstvrijheid, zij het gereduceerd tot de privésfeer. De triomf van het Rijk Gods, de overwinning van Christus op de wereld, heeft plaats telkens het kwaad in iemand, in een instelling, in een volk, overwonnen wordt door bekering, door grotere vertrouwelijkheid met de persoon van Christus. En dat kan in rijken en armen, in rijkelijke en armoedige omstandigheden, in wetgevingen en verdragen op nationaal en internationaal niveau. Dat is een groeiproces, omdat het voortdurend en van iedereen bekering vraagt, wat nooit een einde neemt. Iets waarvan men terecht kan zeggen, de geschiedenis herhaalt zich. De overgang van Oud naar Nieuw Testament herhaalt zich in elke mens. Het is de oproep van Jezus, bekeert u en gelooft in het Rijk Gods, tot elke mens, overal ter wereld en in alle tijden opnieuw. Op het einde der tijden zal dat rijk dan zijn volheid bereiken, vervolgt de catechismus, waar sprake is over de hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan zullen de rechtvaardigen, verheerlijkt in ziel en lichaam, samen met Christus voor altijd heersen. En de stoffelijke wereld zelf zal omgevormd worden. God zal dan alles in alle zijn in het eeuwig leven. Al begint de hemel op aarde, in de mate dat we ons bekeren en ons aan de persoon van Christus hechten, toch komt de hemel in zijn volmaaktheid pas op het einde der tijden. Ondertussen leven we van hoop. Een reële hoop, want we ervaren dat ze echt is, dat er inderdaad meer is dan wat we met de ogen en oren van ons lichaam zien en horen. Die hoop zal ons niet teleurstellen. De volheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. Ondertussen werken we eraan met Gods genade. En dat zet de kerk in de verf door de sacramenten. De kerk viert het mysterie van het eeuwig leven, zegt de catechismus, totdat hij komt en God alles in alle is. Sinds de apostolische tijd wordt de liturgie daarop gericht door de verzuchting van de geest in de kerk. Maranatha. Zo neemt de liturgie deel aan het verlangen van Jezus. Vurig heb ik verlangd dit paasmaal met u te eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods. In de sacramenten van Christus ontvangt de kerk al een voorschot van haar erfdeel. Heeft zij al deel aan het eeuwig leven? Terwijl zij uitziet naar de zalige vervulling van de hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus. De geest en de bruid zeggen, kom, kom Heer Jezus. Terug nu naar het woord antichrist. In hun gezamenlijk boek over de antichrist uit 1995 leggen Gino Piovesana en Michelina Tenace uit dat de betekenis van het woord accentverschuivingen kent. In de tijd van de martelaren werd de antichrist voorgesteld als een keizer die tot afgoderij verplicht en vervolgt wie daar niet aan meedoet. De kerkvaders, die streden voor de zuiverheid van het geloof en de christelijke dogma's verdedigden, zagen de antichrist als de geest van de leugen. Voor de contemplatieve monniken was hij de geest van de duisternis of van het bedriegelijke licht. En voor asceten was hij de bekoorder die tot ondeugd brengt. De inhoud van het woord verandert dus van nuance of evolueert met de tijd en de omstandigheden waarin deze Christusvijandige geest zich voordoet. Martelaren zien de antichrist in een politieke machthebber die de christenen vervolgt en Christus uit de samenleving wil bannen. De kerkvaders zien hem in alles en iedereen die de zuivere geloofsleer bedreigt, dus in de ketterijen. Monniken ontwaren hem in alles wat het authentieke geloofsleven bedreigt, dus in een lauw christendom, een verwereldlijkt geloof. En asceten zien de antichrist in de zonde. De mens is het beeld van God in heel zijn schoonheid en grootheid, weten we uit de Bijbel. Maar die overtuiging kan het gevaar lopen van afgoderij. Waar het beeld gemaakt is om uit te komen bij de Maker, bij God, wordt de mens bekoord te genieten van het beeld op zich. De heilige Gregorius van Nyssa geeft de zon als voorbeeld. In plaats van Christus te zien in het symbool van de zon, vergoddelijkt de afgoderij de zon en erkent zij Christus niet. De moderne mens is zich bewust van zijn grootheid, van de vooruitgang die mogelijk wordt op elk terrein van zijn activiteit. Daarin schuilt het gevaar van een zekere hoogmoed ten overstaan van het werk van zijn handen en de waarden die eruit voortvloeien. Dan herhaalt zich de bekoring uit het aards paradijs om alles te verabsoluteren, in plaats van de bemiddelingsrol van het geschapene te erkennen. Het is de bekoring gelijk te willen zijn aan God, zelf genoegzaam te zijn en zich op te sluiten of af te sluiten. Van het werk een doel op zich te maken en de mens te vergoddelijken die het werk tot stand brengt. Dat zegt kardinaal en jezuïet Thomas Spittlik hierover in zijn boek De Weg van de Geest. Het boek is de neerslag van de retraite die hij op vraag van paus Johannes Paulus II in 1995 in het Vaticaan preekte voor de paus en zijn medewerkers. Pater Spittlik verwijst naar de tweede week van de geestelijke oefeningen waar de heilige Ignatius van Loyola een meditatie geeft over de twee banieren. Ignatius stelt het geestelijk leven daarin voor als een strijd. En dat was niet nieuw. Monniken hebben zich altijd geroepen gevoeld om soldaten van Christus te zijn. Hier op aarde deel te nemen aan de grote slag die in de onzichtbare wereld gevoerd wordt. Daarvoor is onderscheiding van de geesten nodig. En daarin dienden zij gevormd te worden. Zij moesten namelijk kunnen herkennen welke gedachten en gedragingen van Christus komen en ons met hem verenigen, en welke gedachten en gedragingen van zijn tegenstander, de duivel, komen. Het beeld van de twee legers die zich op de beslissende strijd voorbereiden, heeft de soldaat die Ignatius was zeker aangesproken. Maar dit beeld was dus ook reeds bekend in de monastieke traditie uit de oudheid. Daarin heeft men het dikwijls over het visioen van vele demonen die de monniken bestrijden. De demonologie, die tot uiting komt in de Vita van Antonius, de levensbeschrijving van de heilige woestijnvader en abt Antonius de Grote, dient tot voorbeeld en wordt een belangrijk element van de traditionele leer over ascese. Het is inderdaad niet mogelijk wijsheid te verwerven zonder te strijden, zeggen de woestijnvaders. Asceten werden dan ook atleten, soldaten of strijders genoemd. Om zekerheid te hebben dat ze met God zullen overwinnen, moeten zij de wapenrusting van Christus aanleggen, waarover de Efeziërbrief in het zesde hoofdstuk het heeft. De tegenstelling tussen Christus en Antichrist, deze geestelijke strijd, kent drie vormen van verleiding of Godvergetenheid. Ten eerste een soort van betovering of roes die van de zinnen komt. Ten tweede de verleiding van ideologieën. En ten derde de illusie van een vals, pseudo-humanistisch ideaal. Als specialist in oost-christelijke spiritualiteit en theologie illustreert Spittlik ze met schrijvers uit de Russische literatuur. We volgen hem. De eerste bekoring of manifestatie van de antichrist, de roes van de zinnen, illustreert Spittlik met een novelle van Gogol, Het Portret. De inhoud is heel eenvoudig. Een schilder brengt met zijn kunst de duivel in de wereld. Om zijn schuld weer goed te maken, kiest hij het ascetisch leven. Nu wil hij Christus in de wereld belichamen. Het verhaal brengt zo een van de fundamenteelste thema's van de oost-christelijke spiritualiteit, namelijk het probleem van de Godvergetenheid door de betovering van de zinnen. Daarvan getuigt de iconografische kunst, die zich onderscheidt van de profane kunst door wat de soberheid van de zinnen heet. De iconeschilder mag aan het oog niet meer aanbieden als dat waartoe de icoon dient, namelijk een idee en de spirituele inhoud ervan. Een voorbeeld. Het tafereel van de boetvaardige Maria Magdalena in een bos. Schilders uit de romantiek tonen de theatrale schoonheid van een woud en een bekoorlijke, zinnelijke vrouw. Het beeld dat heilig zou moeten zijn, wordt diabolisch, omdat het de aandacht richt op zichzelf en doet vergeten waar het eigenlijk naar verwijst. In een icoon kan het bos niet misverstaan worden door slechts twee bomen, die de aandacht niet afleiden van de essentie. De hoofdzonde die de profeten uit het Oude Testament bestrijden, is afgoderij, het afgodsbeeld, dat de ware God in vergetelheid brengt. En omdat voor ons schepselen en gelovigen heel de wereld zou moeten spreken van God, doet de Antichrist ons dat vergeten. Hoe hem nu bestrijden? Door soberheid van de zinnen. Zoals iconeschilders, die door de soberheid van wat zij uitbeelden, de juiste perspectieven aanreiken. Maar de novelle van Gogol gaat dieper. Het eerste beeld van God is de mens. En in ons mensen moet God zichtbaar worden. Pas daarna zal God ook in de wereld stralen. Het menselijk lichaam is ertoe bestemd verheerlijkt te worden, transparant te zijn voor de bovennatuurlijke werkelijkheid. Op hun beurt verkondigen asceten op een zichtbare manier dat de mens niet alleen van brood leeft, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt. Soberheid van de zinnen is een middel om de geestelijke strijd aan te gaan tegen de antichrist, om Christus in ons te laten triomferen en hem de wereld te laten overwinnen. De tweede bekoring of manifestatie van de antichrist is de verleiding die ideologieën uitoefenen. Een voorbeeld is het geseculariseerde christendom van Tolstoj, die door sommigen aanzien wordt als een nieuwe Franciscus van Assisi. Dostojevski zal daar in zijn roman De Idioot tegen ingaan en zeggen dat de moraal van het evangelie letterlijk moet genomen worden en met alle consequenties daaraan verbonden. En wanneer volgens Tolstoj de wonderen van Jezus en zijn wonderbare persoon tot de mythologie behoren en dus geen belang hebben, repliceert Dostojevski met het tegengestelde. We luisteren naar een korte samenvatting van zijn roman. Prins Mishkin, die ontslagen wordt uit een Zwitserse kliniek voor geesteszieken, keert met weinig geld op zak terug naar zijn geboortestad, Sint-Petersburg. Daar aangekomen stelt hij vast een grote erfenis te bezitten. Maar hij bewijst tegelijk niet aan geld gehecht te zijn. Hij laat zich in de salons van de keizerstad kennen als een ware christen. Hij vergeeft iedere belediging, denkt van iedereen alleen het beste en ondergaat het kwaad. Aanvankelijk wordt hij sceptisch bekeken en bespot. Maar uiteindelijk vindt iedereen hem sympathiek. Plots krijgt de geschiedenis een ongelukkige wending. De prins wordt het voorwerp van een woordenstrijd onder vrouwen en wordt meegesleept om aanwezig te zijn bij een misdaad die hij niet kan verhinderen. Hij wordt bij het bed gebracht van iemand die aan tuberculose lijdt en op sterven ligt. De enige reactie waartoe hij in staat is, is te zeggen: sterf en benijd ons om het geluk dat we leven. Hij had Christus moeten zichtbaar maken, maar toont integendeel een bedrieger te zijn. Want wat zou, zo vraagt Dostojevski ons, de moraal van het evangelie zijn zonder de persoon van Christus en zijn goddelijke kracht? Een dwaze ideologie. De hoofdpersoon van zijn roman eindigt dan ook in dezelfde kliniek waaruit hij ontslagen was. Spiedelijk draagt deze gedachtegang over naar de context van de Bijbel. Zoals de profeten heidense afgoderij bestreden, zo moeten Johannes de Doper en Jezus weerstaan aan de afgoderij van de wet in het fariseïsme. De wet is wel goddelijk, maar los van God wordt zij gebruikt om de Godmens Jezus ter dood te veroordelen. De ware geest van Christus verwort tot een antichrist. Tot op de dag van vandaag is de verafgoding van idealen en normen een verschijnsel dat ketterijen en drogbeelden bezielt. Met de hulp van zulke afgoden doet de antichrist zich voor als een engel van het licht en beheerst hij de wereld. De derde bekoring of derde manifestatie van de antichrist bestaat in de illusie van een vals pseudo-humanistisch ideaal dat vrede en algemeen welzijn belooft zonder God. Dit illustreert Pater Spittelijk met de legende van de antichrist, een werk met veel profetische elementen van de Russische filosoof Solovjov. Volgens deze schrijver zou de onmiddellijke voorbereiding op de komst van de antichrist de 20e eeuw zijn, een tijd van vele nationale oorlogen. Na het panhellenisme, het pangermanisme en het panslavisme verschijnt het panmongolisme. Een ideale persoon verschijnt ten tonele, die Christus eerst genegen is, doch hem daarna een bedriegelijke idealist vindt. Christus heeft de mensen willen verenigen, maar schiep tweespalt tussen goede en kwade, tussen gelovigen en atheïsten. Hij preekte vrede, maar bracht het zwaard. En dan krijgt die geniale persoon een idee. Ik zal de ware zoon van God zijn. Ik zal realiseren wat Christus niet gedaan heeft. Hij publiceert een geschrift, het leven dat openstaat voor vrede en algemeen welzijn. En het succes is enorm. Zelfs christenen beschouwen hem als een anonieme christen. Hij wordt tot voorzitter gekozen van het Europees Parlement, tot keizer van Rome en tenslotte tot heerser over de wereld. Ik geef u mijn vrede, zegt hij. Al snel worden alle sociale problemen opgelost. Het laatste probleem zijn de christenen. Ze zijn nog met weinigen, nog 45 miljoen. Deze zijn echter hartstochtelijk en onbuigzaam, maar ook hopeloos verdeeld in katholieken, orthodoxen en protestanten. De wereldheerser verplaatst zijn zetel van Rome naar Jeruzalem en roept een ecumenisch concilie bijeen. De daartoe uitgenodigde paus sterft echter onderweg en het conclaaf kiest in Damascus een nieuwe paus onder de naam Petrus II. Voor de orthodoxen komt de legendarische starets Johannes en voor de protestanten de geleerde professor Ernst Pauli. Het concilie wordt op 14 september, feest van de heilige Sophia, geopend. De wereldheerser doet aan de vertegenwoordigers van de drie christelijke godsdiensten een aanbod. Vraag me wat ge wilt, ik zal het u geven. Voor de katholieken het universele primaat van de Romeinse paus, voor de orthodoxen een groot museum van christelijke oudheid in Constantinopel en voor de protestanten de faculteit Bijbelstudie aan de Universiteit van Tübingen. Doch uiteindelijk wordt het aanbod niet aanvaard. Starets Johannes staat recht. Grote keizer, gij geeft ons grote dingen. Maar wat voor ons belangrijk is, is de persoon van Christus. Als wij in u de hand van Christus niet zien, kunnen wij van u niets aannemen. Plots verandert het gezicht van de keizer. Een tovenaar doet vuur oplaaien. En starets Johannes roept ontzet uit: Broeders, hij is de antichrist. Op dat ogenblik wordt de starets door de bliksem getroffen. Waarop Petrus de Tweede een exorcisme uitspreekt. Maar beide vallen dood op de grond. In de akten van dit laatste concilie schrijft professor Pauli: Eer aan onze enige heiland, Jezus Christus. Onze broeder Johannes heeft de antichrist erkend. En onze vader Petrus heeft hem overeenkomstig het kerkrecht uit de kerk verbannen. Beide zijn door deze belijdenis als martelaar gestorven. En wij die trouw blijven, gaan naar de woestijn, om op de komst van Jezus Christus te wachten. Dan roept de antichrist het conclaaf opnieuw bijeen. De tovenaar wordt tot paus gekozen. Het wordt nacht. Starets Johannes en Petrus de Tweede staan op uit het graf, omhelzen elkaar en zeggen: Broeders, eindelijk zijn wij één. Professor Pauli reikt de paus de hand en zegt: Tu es Petrus. Gij zijt Petrus. Aan de hemel verschijnt een groot teken, de met de zon beklede vrouw. En Petrus zegt: Hier komt onze leidsvrouw. Maar de laatste grote beweging tegen de antichrist komt van de Joden. Ook zij begrijpen nu dat alle weldaden die zij in hun geschiedenis ontvangen hebben, niets anders zijn dan een symbool van de komst van Christus. Ook zij gaan daarom naar de woestijn, om daar Christus te ontmoeten. De betekenis van de vertelling is duidelijk. In de geschiedenis heeft de mensheid vele profane en religieuze waarden verworven. De bekoring bestaat erin voorrang te geven aan de gaven, maar de gever, dit wil zeggen Christus, en zijn komst te vergeten. Dat is de geest van de antichrist. Een pseudo-messianisme, een rijk gods zonder God. Beste luisteraars, sinds de val van de engelen wordt de schepping geconfronteerd met het mysterie van ongerechtigheid, waarover de catechismus spreekt. In de taal van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius heet het: de vijanden van Christus, waarvan Lucifer de aanvoerder is. Op zijn vaandel staan christenvervolging, ketterij, geloofsafval, een hemel op aarde zonder God, de geest van de wereld, een formeel geloof zonder persoonsrelatie met Christus. Zo dikwijls spoort paus Franciscus ons aan tot trouw aan Jezus, ook in levensbedreigende omstandigheden, en waarschuwt hij voor een formeel geloof. Een oproep om ons te scharen onder het vaandel van Christus, de ware heerser, die dienaren en vrienden zoekt in nederigheid en deugd.